Een hele goede middag. Ik had bijna morgen gezegd, dat heb ik al een paar keer gedaan sinds ik hier kwam. Dus gelukkig heb ik vaak genoeg geoefend. Soms nog een beetje onwennig. Ja, ik ben enorm geraakt door de inhoud van de liederen, ook van het tekstgedeelte wat vanochtend werd gelezen. En wat een voorrecht is het om als gemeente van God, als huisgezin, als lichaam van Christus, als broeders en zusters, nog in alle vrijheid, in zoveel vrijheid God te aanbidden. En elkaar te ontmoeten. En ja, soms sta ik daar gewoon niet genoeg bij stil, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is een voorrecht. En het is een voorrecht om hier voor jullie te mogen staan en om jullie te mogen dienen met het woord van God. En ik sta hier niet omdat ik belangrijker ben dan jullie. Ik sta hier alleen uit genade met een fantastische taak. Want ik weet niet hoe jullie over deze brief denken, 2 Petrus, maar de voorbereiding voor deze preek heb ik hem zeker 10 keer doorgelezen. Dat is geen grote prestatie, want je doet er maar 15 minuten over. Het is geen lange brief. Hè? Als je daar gewoon lekker gewoon in de flow komt, dan ben je daar zo weer doorheen. Maar weten jullie eigenlijk dat dit ook sommige van de laatste woorden zijn die Petrus gezegd heeft, geschreven heeft? De meeste van jullie zijn natuurlijk nog niet zo oud. Maar ik zit soms na te denken, als mijn leven te einde zou komen, wat is dan datgene wat ik daarvoor nog door wil geven aan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn vrienden? Wat is het meest belangrijke? Want dat is precies wat we hier mogen zien in de verzen 12 tot en met 15. Daar laat Petrus zijn hart zien. En hij schrijft, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Dus we zien hier dat Petrus aan ons wil doorgeven wat voor hem, denk ik, het meest belangrijke is. Het waar hij voor leefde. In ieder geval nadat hij de Heer Jezus had leren kennen. En je zou het ook zijn testament kunnen noemen. En dat raakte mij toen ik dat las. Zeker ook omdat dit natuurlijk niet losstaat van alles wat hij in deze brief schrijft. En zoals Ruben al in zijn eerste preek zei, was het thema van de eerste brief al niet zo vrolijk, niet zo opbouwend in de zin van wat wij zouden kiezen. Het ging veel over lijden. Omdat de mensen waaraan hij schreef te maken hadden met vervolging, met verdrukking, met allerlei tegenwind. En dat is in deze brief niet veranderd en het is niet beter geworden, misschien zelfs sterker nog. Want ik denk dat Petrus dit schrijft vanuit de gevangenis. En dat hij door Nero opgepakt werd, samen met veel andere christenen. En dat hij aan het einde van zijn leven staat. Dat is natuurlijk ook wat hij hier schrijft. De tent waar hij het over heeft, dat is geen tent om mee te kamperen. Dat is zijn lichaam. Het lichaam wat gaat sterven. Wat hij achter moet laten. Wat afgebroken wordt. En hij zegt, dat zal nu spoedig plaatsvinden. Dus hij heeft goede reden om te geloven, oké, ik heb niet meer lang te leven. Misschien nog een paar dagen, misschien nog een paar weken en dan is het over. Dan heb ik de eindstreep behaald. Maar hij weet ook dat het geen makkelijke dood zal zijn. Hij gaat niet in slaap vallen en niet meer wakker worden. Hij heeft de hoogste prijs betaald voor zijn toegewijdheid aan de Heer. En niet alleen hij. Volgens de overlevering werd eerst zijn vrouw in zijn bijzijn gekruisigd. Hij moest toezien toen zij stierf aan het kruis op een verschrikkelijk pijnlijke, langdurige manier gemarteld werd voor Christus. En hij was diegene die aan het voet van het kruis stond en haar aanmoedigde om vol te houden. En daarna was hij aan de buurt. En omdat hij zich niet waardig voelde om op dezelfde manier te sterven als zijn Heer, heeft hij gevraagd om andersom gekruisigd, op zijn kop gekruisigd te gaan worden. En dat hebben ze gedaan. En alle apostelen, alle discipelen van Jezus hebben, behalve Johannes, de hoogste prijs betaald. Hun leven gegeven voor datgene wat hij hier aan ons wil meegeven. En daarom is het denk ik des te belangrijker voor ons om heel goed op te letten. En datgene wat hij hier schrijft, heel goed tot ons door te laten dringen. En als ze zeggen, en dat zeggen we vaak, en dat klopt ook, hè, als we het hebben over de Bijbelse schrijvers die hier schrijven, die hier spreken, dan mogen wij niet en moeten wij niet vergeten dat het niet alleen hun zijn die hier schrijven. Dat is de Heilige Geest, God zelf, die door hun spreekt. Dus Petrus die schrijft hier niet uit eigen autoriteit, omdat hij een belangrijk iemand was. Nee, hij was uitgekozen, hij was aangesteld door de Heer Jezus zelf als apostel om ons deze woorden over te brengen. Om ons voor te gaan in de bediening, om ons voor te gaan in het volgen van Jezus, wat hij ook met vallen en opstaan ging doen. Petrus is een van mijn favoriete personen in de Bijbel, omdat je zoveel over hem ervaart en omdat je ook mag zien hoe hij door Jezus Christus en door de Heilige Geest en door het evangelie veranderd wordt. Van iemand die in het begin dacht, ik kan het wel zelf. Ik ga gewoon lekker vanuit mijn eigen kracht, ga ik Jezus volgen. Ik ga hem bewijzen dat ik toegewijd ben. Steeds weer op zijn neus viel. Steeds weer gecorrigeerd werd door Jezus Christus zelf. Maar dan, nadat hij hem zelfs 3 keer verloochend had, weer opgericht werd en zo, ja, zo nederig nu schrijft aan ons. Als iemand die de heerschappij van Christus over zijn leven had aanvaard. En die gestopt was met het uit zijn eigen kracht te proberen. En wat hij hier ook over schrijft, heeft te maken met ook de situatie waarin wij staan als christenen. Want ik weet niet hoe het met jullie is. Misschien hebben jullie dat probleem niet, maar ik ben heel vergeetachtig. Soms is dat een gave, maar soms ook niet. Ik zeg ook vaak tegen de zeelieden die ik mag ontmoeten, weten jullie hoe ik weet dat God humor heeft? Dan zeggen ze nee. Ja, omdat hij iemand roept om steeds weer nieuwe mensen te ontmoeten die geen namen kan onthouden. Dus ik moet vaak gewoon zo vaak zelfs aan mensen in de gemeente vragen, hoe heet je nog alweer? Omdat ik dat gewoon niet goed kan onthouden. En dat gaat met heel veel dingen zo. En misschien herkennen jullie dat ook terug. Dat je gewoon dingen opneemt, dat je dingen hoort, dat je dingen zelfs meerdere keer hoort of leest. Maar het blijft niet hangen. Het blijft gewoon niet, het is zo weer weg. Gedeeltelijk heeft dat hiermee te maken. Ik betrap me daar regelmatig bij. Dat als ik gewoon een rustig moment heb, even YouTube opzoeken, even scrollen. Niet dat ik al die filmpjes bekijk. Niet dat ik zelfs al die titels daar lees. Nee, ik kijk gewoon wat is er, wat is misschien. Maar dat is heel gek, want ik ben de, dus des te meer raak ik daaraan gewend om gewoon informatie over te slaan. We hadden vrienden op bezoek en mijn vriend die zei tegen mij, ik weet niet waar hij dat vandaan haalt en ik weet ook niet of het helemaal klopt, maar hij zegt dat een goudvis zich 7 seconden kan concentreren. En daarom is die ook, verveelt hij zich ook nooit in zijn kom. Omdat hij dan van de ene, als hij bij de ene kant terechtkomt, is hij weer vergeten hoe de andere kant eruit ziet. Maar weet je wat gek is? Dat er onderzoek is gedaan over generatie Z. En dat generatie Z zich 6 seconden kan concentreren. Dus minder dan een goudvis. Is toch bizar? Gelukkig ben ik dus niet de enige. Maar we leven in een samenleving, en dat is niet alleen maar iets voor van vandaag, maar dat wordt steeds meer, omdat we steeds meer informatie binnenkrijgen, dat we altijd iets nieuws willen horen. Het oude, dat is saai. Dat weten we toch al. We moeten iets nieuws horen. Maar Petrus, die doet daar niet aan mee. Die zegt niet, nee, ik ga jullie een hoop nieuwe dingen hier vertellen. Eigenlijk heb ik helemaal niks nieuws te brengen. Eigenlijk wil ik jullie helpen om je aan datgene te herinneren wat je al weet. Wat je al ontvangen hebt. Misschien ook omdat hij, zoals ik, vergeetachtig was. En herinnering en herhaling is dus ontzettend belangrijk. Iedereen die in het onderwijs werkt, die weet dat ook. Maar alle ouders die weten dat des te meer. Of misschien alleen wij als ouders, dat weet ik niet. Maar hè, het is niet zo dat ik als één ding aan mijn kinderen zeg, dat ze dat dan voor altijd gaan onthouden en dan vervolgens ook daarna leven. Nee, ik moet steeds weer 10.000 keer op een dag hetzelfde blijven herhalen. En mijn vrouw voor mij misschien ook. We zijn gewoon vergeetachtige mensen. En ook dat is een doorlopend thema in de Bijbel, wat we vinden. Als je gewoon van Genesis tot Openbaring leest, dan is dat een van de terugkomende thema's. Dat God wil dat we ons in datgene wat we al ontvangen hebben, wat we al weten van hem, meer daarin gaan verdiepen. Dat herhalen, dat ons in te prenten, dat we ons daaraan herinneren. Maar dat is dus niet makkelijk, dat gaat niet vanzelf. Dat is iets waar ik me voor moet inspannen. Maar hij zegt dat niet omdat diegene aan wie hij schrijft en wij dus dat niet weten. Nou ja, ik vind het heel bemoedigend wat hij hier in vers 12 zegt. Hij, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. Dus wij hebben al de waarheid ontvangen. We hebben het evangelie en het woord van God ontvangen. Als je kind van God bent, dan heb je eigenlijk al alles ontvangen wat je nodig hebt. Dat is ook wat hij in het begin van zijn brief in vers 3 zegt. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Er zijn geen twee categorieën van christenen. Je hebt of Jezus, je hebt of het evangelie, je hebt of het nieuwe leven, je hebt of de Heilige Geest, je hebt of het woord van God, je bent deel van het lichaam van Christus, of je hebt het niet. Maar als je tot levend geloof in Christus komt, dan ontvang je, zoals Paulus in Efeze schrijft, die volledige schatkist van het geloof. Ja? Je moet nergens meer naartoe om datgene nog te ontvangen wat je nog mist. God geeft je alles. Alles wat je nodig hebt. En vervolgens het vervolgtraject dat wij ons daarin verdiepen, dat we dat beoefenen, dat we daarvan gebruik maken van hetgene wat we ontvangen hebben. Dus dat vind ik heel erg bemoedigend. dat hij dat nog herhaalt en zegt, ja, jullie hebben het al, we hebben het al ontvangen. Maar het is niet voldoende om dat één keer ontvangen te hebben. Het is belangrijk dat we ons daarin blijven verdiepen. En dat is dus hetgene waar hij zich voor heeft ingespannen als apostel. In zijn bediening. Het verkondigen van dat woord. Het doorgeven van die waarheid. Waarom is dat zo belangrijk? Het is zo belangrijk omdat wij in een geestelijke strijd staan. En er is één iemand, we hebben een tegenstander, die wil niet dat we ons in die waarheid gaan verdiepen. Die wil niet dat we ons aan datgene herinneren wat we van de Heer ontvangen hebben. Hij wil dat we dat vergeten. Hij wil dat we ons bezighouden met allerlei andere dingen. Hij wil ons afleiden daarvan. Ten eerste wil hij dat, zodat wij niet geestelijk kunnen groeien. Ten tweede wil hij dat, zodat wij datgene ook niet door kunnen geven. Aan de mensen die het nog niet hebben, die het nog niet gehoord hebben, die God nog niet kennen. Als hij niet kan voorkomen dat wij gered worden, dan wil hij wel voorkomen dat we groeien in geloof, dat we volwassen worden in geloof en dat we dan als het ware ook Jezus gaan volgen. En hij is niet de enige vijand die we hebben. Eigenlijk hebben we de drie. Satan is meestal niet diegene waar we direct mee te maken krijgen. Misschien door demonen, dat kan best. Maar we hebben twee vijanden, daar hebben we veel meer mee te maken. En dat is de wereld en ons vlees. En met de wereld bedoelt God niet al die mensen in de wereld die onze vijanden zijn. Maar het systeem, het wereldse, satanische systeem van denken. Waar we van omgeven zijn. Waar we in leven, waar we door beïnvloed worden. Wat ons wil wegleiden van de waarheid van Gods woord. En ons vlees, het gedeelte in ons wat nog wil zondigen, wat nog niet verlost is in die zin, terwijl we wel verlost zijn. Wat eigenlijk de wil, of datgene wil doen wat de wereld ons aanbiedt, wat daarnaar hunkert, wat steeds meer moet sterven. Dat is dus een vijand in onszelf. Die ook ermee bezig is om te zeggen, nou, weet je wat, vandaag ben je veel te moe, joh. Ga gewoon niet de Bijbel lezen, ga gewoon lekker filmpjes kijken. Bijvoorbeeld. Dus we staan in die strijd. Dat is echt letterlijk de realiteit van ons leven waar we ons niet altijd van bewust zijn. Dat is trouwens ook één tactiek van Satan om ons daarvan niet bewust te maken. Daarom hebben we het woord van God zo nodig. En herhaling, hij herhaalt dit hier ook 3 keer, hè, herinneren. Ik wil niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. U op te wekken door de herinnering hieraan. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Het is steeds weer hetzelfde. 3 keer zegt hij hetzelfde. En als dingen in de Bijbel herhaald worden, dan is dat meestal omdat ze heel belangrijk zijn. Maar herhaling helpt. Hè? Herhaling helpt om dingen te onthouden. Dus hij doet dat hier ook. Dus hij past dat ook toe. Wat wij ook nodig hebben. Wie van jullie leest graag de Narnia-boeken? Nou, 1 in deze gemeente, geweldig. 2. 3. Een van mijn favoriete Narnia-boeken is De Zilveren Stoel. Dat is een verhaal. Er zijn 2 kinderen die komen in het land van Aslan. Maar daar moeten ze even wachten totdat Aslan tijd voor ze heeft. En ze krijgen ruzie met elkaar. En het meisje dat geeft de jongen een klap en hij valt over een klif en komt eerder in Narnia terecht dan zij. En zij ontmoet dus Aslan en Aslan zegt, jullie moeten iemand bevrijden die gevangen is. En hier zijn 4 dingen die jullie moeten onthouden. En dan zegt hij, hij noemt die en dan zegt hij, herhaal die gewoon elke dag weer, zodat je dat echt onthoudt. Want het zijn vier dingen waar je echt op moet letten om daar ook terecht te komen, om dat te kunnen doen. In het loop van het verhaal is het zo dat ze die aanwijzingen steeds minder herhalen en steeds meer vergeten en bijna dat alles mislukt. Maar zijn zij niet de enige die dingen vergeten? Dat is een prins die ze moeten redden, die is ontvoerd door een heks. Die is betoverd en die betovering zorgt ervoor dat hij ook vergeet wie hij is. En wat ik dat zo mooi vind, is dan als ze hem dan daadwerkelijk kunnen redden en hij dus herinnerd wordt aan wie hij is, de prins van Narnia, dan komt alles weer goed. Wij vergeten soms wie wij zijn en wie Christus voor ons is. En als je de brief van 2 Petrus leest, en ik daag jullie uit om dat ook een beetje te doen, om te checken, dan als ik die lees, dan kom ik vier dingen tegen waaraan hij ons wil herinneren. Misschien ontdekken jullie nog meer, dat weet ik niet, maar ik heb vier ontdekt. Het eerste en waarschijnlijk het belangrijkste, dat is het evangelie. Het evangelie, waar vinden we dat? Gelijk in de eerste vers. Dan schrijft hij aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Het evangelie in een notendop. Wat is dat, het evangelie? Het evangelie betekent goed nieuws. Het evangelie is de hoofdboodschap van de Bijbel. Het is de rode lijn van Genesis tot Openbaring. Het evangelie vat Paulus als volgt samen. Want ik heb u... Dat is 1 Korinther 15, 3 tot 5. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Het goede nieuws is de boodschap over wie Christus voor ons is. En wat hij voor ons gedaan heeft. Het goede nieuws gaat niet over mij en gaat niet over jou. Gaat niet over wat ik voor God kan doen of jij. Het goede nieuws gaat over hem. De Bijbel begint met God. De Bijbel eindigt met God. En de Bijbel is het woord van God. En daarin wordt hij zichtbaar. Het goede nieuws is dat hij diegene is die uit genade alleen zijn ergste vijanden redt. Het enige wat wij toevoegen aan het reddingswerk van Christus is de zonde die het nodig heeft gemaakt. Dat is alles. Wij zijn zondaars, we zijn van nature rebellen tegen God. We zijn van nature op vlucht voor hem. We willen zelf God zijn. En we willen niet buigen onder heerschappij van Christus. En wij zoeken God niet op. Maar hij, uit genade, uit barmhartigheid, uit die agape liefde die uit zijn natuur voortvloeit, zoekt zondaars op en redt ze voor zichzelf en trekt ze uit de duisternis in het licht. En iedereen die hier zit, die vandaag Christus toebehoort, in zijn leven is dat gebeurd. Er kwam een moment dat God ingreep, dat hij je ogen opende voor de waarheid van het evangelie, je bekering en geloof gaf en je ja mocht zeggen tegen Christus en je leven over mocht geven aan hem, het nieuwe leven mocht ontvangen, de Heilige Geest mocht ontvangen en nu voor altijd en eeuwig bij hem hoort. Want hij bouwt zijn kerk. En dat is goed nieuws. Want wij kunnen dat niet. Er is niks wat wij kunnen doen, wat wij kunnen toevoegen aan het verlossingswerk van Christus. Als ik met mijn eigen gerechtigheid, met datgene wat ik kan doen, met mijn goede daden naar God toe kom, dan zegt hij, ugh, weg ermee. Ik heb je nooit gekend. Want God is zo heilig dat hij geen zonde en dus ook geen zondaar zomaar toe kan laten in zijn aanwezigheid. En daarom moest Christus komen. En daarom moest Christus, die God was, mens werden. En daarom moest Christus als de enige zondeloos leven en de wet vervullen die wij steeds weer opnieuw, elke dag weer opnieuw gaan breken. En daarom moest hij zijn volledig zondeloos en perfect leven inruilen voor ons zondig en boos en opstandig leven op het kruis. En de straf dragen die wij verdiend hebben. Volledig. En dat zodat hij kon zeggen, het is volbracht. En hij stierf en hij werd begraven. En op de derde dag kwam hij weer tot leven. Verrees hij uit de dood. En overwon hij onze zonde. Overwon hij Satan. Overwon hij de dood. En overwon hij de hel. En iedereen die in geloof, in vertrouwen aan hem, tot hem komt, die wordt van zijn zonde verlost. Die wordt volledig vergeven, die wordt volledig rein gewassen. En die komt niet meer tot God met zijn eigen gerechtigheid, met zijn eigen prestaties, maar met de gerechtigheid van Christus, die volmaakte gerechtigheid die aan jou gegeven wordt. Daarom kan Jezus ook zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is de boodschap die elke zondag weer opnieuw moet klinken in de gemeente. Maar dat is de boodschap die wij heel graag en heel snel weer gaan vergeten in het dagelijkse leven. Omdat onze fabrieksinstelling is, als ik iets doe, dan moet er toch iets op volgen. En omdat wij daarin ook zo vergeetachtig zijn als mensen, zegt Luther dit. Wij moeten elke dag weer opnieuw het evangelie aan onszelf prediken, omdat we het elke dag weer opnieuw vergeten. En het is een probleem in de kerk. Daar waar het evangelie verondersteld wordt, waar ervan uitgegaan wordt dat iedereen die in de kerk komt sowieso al verlost is en sowieso dat al weet, dan ben je het de volgende generatie kwijtgeraakt. En dan wordt het vervangen door allerlei andere dingen. Door allerlei pep talk en punten die je moet volgen en dit moet je gaan doen en dat. Dan wordt het eigenlijk een wetprediking zonder leven. En natuurlijk zijn er aanwijzingen en wetten en geboden in de Bijbel. Maar datgene wat ons drijft om dat daarin te kunnen wandelen en daarin te kunnen leven, dat is de waarheid van het evangelie. Dat is de kracht van God in ons. Dat is ons antwoord op datgene wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat is de vrucht van het geloof. Dus hij herinnert ons eraan dat wij uit genade alleen, sola gratia, gered zijn, door geloof alleen, sola fide, door Christus alleen. Solus Christus. Wat is het tweede waar hij ons aan wil herinneren? Dat zien we in de verzen die na vers 15 volgen. Dat is de waarheid van het woord van God. Het is de waarheid van het woord van God. God heeft er alles aan gedaan, zodat wij de volledige en complete openbaring van hem hebben kunnen ontvangen. Ik weet niet hoe je kijkt naar dit boek. Is het maar een boek onder velen? Of is dit je schat? Want dit is uniek, hè? De Bijbel is uniek, mensen. Er is niks op de wereld vergelijkbaar met het woord van God. Geen enkel boek, niks wat geschreven is, is zo foutenloos als dit. Is zo krachtig als dit. Alles wat je over Jezus weet, alles wat je over God weet, alles wat je geleerd hebt, weet je alleen maar omdat God het geopenbaard heeft. Omdat God in de verleden tijd mensen heeft geroepen, mannen heeft geroepen, profeten die zonder fouten, zonder verdraaiing, zonder afwijking de woorden die zij ontvangen hadden door moesten geven aan het volk. En die opgeschreven werden. Dat is wat we het Oude Testament noemen. En dat dan toen Jezus kwam. God die mens werd, de hoogste openbaring die er kan zijn. En dat zijn woorden en datgene wat God wil, wat wij door hem en van hem hebben, op werd geschreven door de van hem aangewezen en aangestelde en geroepen mannen, de apostelen. Het Nieuwe Testament. En dat wanneer de laatste apostel stierf, Johannes, in zijn laatste boek schreef, de openbaring, dat de kanon, dat de openbaring van God compleet was. Dat hebben christenen van het begin van de kerkgeschiedenis altijd geloofd. En dat is iets wat Satan haat en waar hij steeds weer met valse leraars, valse profeten komt die zeggen, nee, wij hebben nog een nieuwe openbaring, we hebben er nog iets aan toe te voegen. De islam is een van de beste voorbeelden daarvan. En nog een hogere profeet. Met nog een hoger boek. Wat volledig, datgene wat ik net aan jullie verteld heb, het goede nieuws van het evangelie, volledig ontkent. Volledig. Het is een antichristelijke, satanische leugen. Waarin heel veel mensen gevangen zitten. Elke godsdienst buiten Gods woord, buiten het ware Bijbelse christendom, leidt tot verdoemenis. En wat Satan wil doen, is dat we gewoon niet genoeg tijd hierin doorbrengen. Dat we ons bezighouden met heel veel andere dingen. Dat we denken, we moeten toch nog iets meer hebben, iets vers. Is toch niet meer van deze tijd. Als Paulus vandaag had geleefd, had hij het toch anders geschreven. Er was een zeeman die zei tegen mij, ja, de Bijbel is niet up-to-date. Dat klopt, ja. De Bijbel is ook niet up-to-date. De Bijbel is al duizenden van jaren oud. Maar de Bijbel is altijd vers en actueel, omdat het steeds weer de dingen aanspreekt en de vinger op de zere punt legt van waar wij mee bezig zijn als goddeloze mensen. Hoe kan ik God leren kennen? Hoe kan ik groeien in mijn geloof als ik me niet verdiep in zijn woord en datgene wat hij tegen mij gezegd heeft? Dat is onmogelijk. Er is geen geestelijke groei zonder het woord van God mogelijk. Daarom wordt het woord van God ook spijs genoemd. Vergeleken met vlees, met melk, met voedsel. Geestelijk voedsel. En zelfs Jezus die verzocht wordt in de woestijn door Satan zelf, die zegt, de mens leeft niet door brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Hij, zelfs diegene, hij, de Godmens, die autoriteit had over Satan, antwoordde hem niet met zijn eigen woorden, maar met de schrift. En daarom wil ik ons bemoedigen om ons daar des te meer in te gaan verdiepen. En elke dag als mogelijk tijd te nemen om God tot ons te laten spreken. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik heb meer vergeten uit de Bijbel dan dat ik onthouden heb. Ik lees de Bijbel elke dag omdat ik zoveel dingen weer vergeten ben. Dus dat is het tweede belangrijke ding waar hij ons wil aan herinneren. Dat is het woord van God. De openbaring van God zelf. De waarheid. Je kunt ook zeggen de kompas die ons leven op koers houdt. Waarin hij zijn goede en liefdevolle en perfecte wil aan ons bekend maakt. Maar wel eens wrijft en botst met onze eigen overtuigingen. Maar dan is het niet het woord van God dat moet veranderen. Dan ben ik het en mijn standpunt die misschien moet veranderen. Het evangelie laat ons zien dat als wij als kinderen van God gered werden in het verleden, door datgene wat Christus heeft gedaan. Maar nu komen we tot twee andere dimensies van onze redding en onze relatie met de Heer. Het derde punt waar hij ons aan herinnert, dat is onze heiliging. En dat zien wij dus in de verse voor het tekstgedeelte wat ik gelezen heb. En dat ga ik niet helemaal lezen, maar in vers 9, waar het over de vrucht van de geest heeft, hè, die kwaliteiten die de Heilige Geest in ons bewerkt, hij in ons laat groeien, daar zegt hij dit. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Het is dus kennelijk mogelijk dat ik als kind van God mijn nieuwe identiteit vergeet. Dat ik vergeet wie Christus voor mij is en wat hij voor mij gedaan heeft. En dat ik dus weer ga leven zoals de mensen om mij heen. Dat ik weer verstrikt raak in zondige patronen, in ongezonde levenskeuzes. En dat ik dus niet vruchtbaar ben. Dat ik dus niet groei. Dat is dus kennelijk mogelijk. En het proces wat in de Bijbels ook heiliging genoemd wordt, het is eigenlijk datgene wat met je wedergeboorte begint. Wanneer de Heilige Geest in jou woont en je voor de rest van je leven gaat vormen, gaat kneden in het beeld van Christus. Zodat je steeds meer gaat lijken op Jezus. Zodat je steeds meer gaat leven volgens het woord van God. Dat je dat steeds meer toepast. Dat je steeds meer leeft onder de heerschappij van die grote en heerlijke koning. En dat je steeds meer ook, je leven dus ook dienstbaar wordt voor hem. Dat is wat de Heilige Geest in jou wil doen. En dat gaat gepaard met ook eigen inspanning, met eigen keuzes die je maakt. En dat is ook een strijd, een dagelijkse strijd. Die we met vallen en opstaan voeren. Maar voor diegene die echt wederom geboren is, is dat ook bemoedigend om te zien dat de Heilige Geest met jou bezig is. Dat je ziet als je terugkijkt een paar jaar terug in je leven. Oh, wacht eens even, er is echt iets gebeurd. Gelukkig ben ik niet meer die Felix van 25 jaar oud. Of van 15. Gelukkig heeft God daar iets in mij gedaan. Maar jullie herkennen misschien ook de frustratie die ik wel eens beleef. Dat het niet zo snel gaat als ik dat zou willen. En niet zo diep gaat als ik dat zou willen. En dat je dan moedeloos kunt worden. Dat je zelf aan je behoud kunt twijfelen. Dat is mogelijk. Dat ken ik in mijn leven. Die momenten heb ik gehad. Dat van, nou ben ik nou echt christen als ik daar en daar en daar nog mee worstel? Na zoveel jaar? Dus je kunt gewoon ontmoedigd raken. Je kunt ook in feite zeggen, nou weet je wat, dan geef ik het gewoon op. En dat is dus waarom hij ons hier aanspoort, ons aan wil moedigen. Hey, hou vol in het volgen van Christus. Hou vol in je te verdiepen in wie hij voor je is en wat hij in jou doet. Hou vol, want hij gaat met jou door tot het eind. En dat is de tegenwoordige dimensie van onze redding. Wij werden gered 2000 jaar geleden toen Christus voor ons aan het kruis stierf. Wij werden gered toen wij antwoord gaven op de roepstem van het evangelie. Toen wij ja zegden tegen Christus. En wij worden nu voortdurend gered van de invloed van de zonde in ons leven. Daar is de Heilige Geest mee bezig. Maar dat gaat langzaam soms en dat gaat geleidelijk. En daarom wordt het ook in de Bijbel omschreven als een wandelen met de Heer. Geen rennen met de Heer. Er zijn ook geen afkortingen voor trouwens. Die worden wel eens hier en daar aangeboden. Hè? Sommige dingen die de Bijbel de werken van het vlees noemt, die worden dan, daar wordt dan een geest voor verzonnen. Hè? De geest van alcohol en de geest van pornografie en de geest van drugs en de geest van dat. En dan kom je dan bij die en die bediening of die man van God en die heeft dan het wondermiddel en die drijft die geest uit en vervolgens moet je daar geen problemen mee hebben. Helaas werkt dat niet zo. Het zijn de werken van het vlees. En dat is veel lastiger, want dan ben ik niet het slachtoffer. Maar dan ben ik diegene die moet veranderen. Maar God is met jou bezig en hij gaat met jou door. Hou vol. Daarom zijn wij gemeente voor elkaar. Om elkaar daarin te bemoedigen. Om elkaar daaraan te herinneren. Je bent een kind van God. Dat is wat je net zei in het begin van de dienst zei. Herinner je aan datgene wie je in Christus bent. En het vierde wat ik ontdekt heb, dat lezen we in hoofdstuk 3. En die dingen die komen allemaal nu in deze reeks nog veel uitgebreider voor. En dat is onze toekomst. Waar zijn wij naar op weg? Want dit leven hier is niet het eind. Als je Christus toebehoort, dan mag je nooit vergeten waar je waar je echt thuis bent, waar je echt thuis hoort. En deze aarde, dat is een tussenstation. Het leven hier, zo mooi als het kan zijn, is slechts een pilgrimsreis. We zijn op weg naar de eindbestemming. Voor diegene die verlost is door Christus, wordt het alleen maar beter. Wordt het zo heerlijk, dat we het ons niet kunnen voorstellen. Daarom is het ook, zelfs als je Openbaring leest, worstelt Johannes om woorden te vinden om te omschrijven wat hij daar ziet. Omdat het zo heerlijk is, zo goed, zo ongelooflijk dat het gewoon niet te omschrijven is. Maar je komt op zijn duur bij Jezus thuis. God maakt niet een begin in jouw leven en begint niet iets wat hij niet afmaakt. Je redding is een compleet pakket. En daar hoort ook de toekomstige dimensie bij. Je zult gered worden. Je zult gered worden. Van de aanwezigheid van zon die in leven. Het zal helemaal weg zijn. Er is helemaal niks meer tussen jou en God. Niks meer wat je nog belemmert. Niks meer wat je nog hindert. En dat is zo zeker als alles andere wat ik heb gezegd. Petrus die staat op het punt om daar te komen. En al die martelaren in de kerkgeschiedenis, die hebben waardig voor de Heer kunnen sterven als getuigenis voor Christus, zelfs op de brandstapel, omdat ze hierin geloofden. Omdat ze hiervan verzekerd waren. Als jij vandaag niet weet of je behouden bent, doe daar iets aan. Doe er iets aan. Ga daar met mensen in gesprek voor. Ga daarvoor bidden. Ga het woord in. Vertrouw op de belofte van God. Want het is zo belangrijk dat je weet waar je naartoe gaat. Dus ik wil jullie bemoedigen hiermee te zeggen, we hebben geen nieuwe dingen nodig. We hebben alles al ontvangen. We hebben het complete woord van God. En dat woord is zo groot. En het is zo diep. En het is zo fantastisch. Dat hoe meer ik me daarin verdiep, hoe meer ik die schatten die daarin liggen naar boven haal. Maar we hebben elkaar nodig om elkaar aan te sporen en aan te moedigen om dat te blijven doen. En daarom wil ik nu ook een tijd van gebed nemen. En je mag stilletjes bidden, je mag ook hardop bidden, maar laten we gewoon hierop antwoord geven. En laten we gewoon ook in ons eigen leven kijken en zien, oké, hoe is het met mij nu? Hoe is mijn toewijding? Waar sta ik op dit moment? Waar heb ik hulp nodig? We mogen toegeven dat we zwak zijn. We hoeven niks te verbergen voor de Heer. Je mag zo komen als je bent en met alles naar hem toekomen en dat belijden en vragen, Heer, wilt u mij helpen? Wilt u mij helpen als ik lui ben geworden? Wilt u mij helpen om verlangen te hebben, honger naar uw woord? Of wat het ook mag zijn. En ik zal dat afsluiten. Laten we bidden.